Dit is een boeiende vraag, want die begint met de woorden: durf het bijna niet te vragen. Ik heb nog niet gelezen wat er komt, maar ik doe het toch. Zou je de twee kalveren van Jerobeam en het ontwerpen van een nieuw feest op een nieuwe datum, 15e van de 8e maand, mogen vergelijken met het ontwerpen van kerstfeest op 25 december? Ja, ik heb wel eens geleerd, je kunt alles met alles vergelijken. Er zijn altijd wel punten van overeenstemming. Al was het alleen al dat allebei bestaan. Maar het punt is toch niet helemaal hetzelfde. Ik zal u proberen uit te leggen wat. Bij Jerobeam was het een poging om het volk vast te houden, zodat ze niet naar Jeruzalem zouden trekken. En dus bedacht hij iets door een tempel op te richten in Dan en niet Beerseba, dat heb ik straks fout gezegd. Dan en Bethel natuurlijk, schiet me nou te ik nu merk ik dat ik het straks fout gezegd heb, grappig is dat. Dan en Bethel en die kalveren, ja, die moesten hen toch wel eigenlijk aan tot nadenken stemmen. Maar hij zei, we gaan hier aan de Heere offeren, we gaan een dienst voor de Heere opzetten. Het was dus, maar dat zei Aaron ook al. Dat is altijd het verraderlijke van iets wat iets van de dienst van God in zich heeft en ook van het heidendom. Dat is natuurlijk die relatie met het kerstfeest. Maar nog even doorgaan. Met het kerstfeest heeft een heel andere achtergrond. In de eerste plaats, toen we al Pasen hadden, het feest van de opstanding, en Pinkster, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, kwam er al heel vroeg een behoefte om ook een feest te hebben ter ere van de geboorte van de Heer Jezus. En ja, om je eerlijk de waarheid te zeggen, wat is nou een mooiere tijd om dat te doen in de donkerste tijd van het jaar? Het doorbreken van het licht. En daar was al van oudsher het midwinterfeest. Dat was op 1 of 22 december, dat is wat verschoven. Toen was het 25 december. Dat midwinterfeest is op zichzelf nog niet per se heidens. Het midwinterfeest betekent alleen maar de vaststelling van het feit dat het de kortste dag van het jaar is en dat daarna de dagen weer gaan lengen. En dat was zeker voor bijgelovige mensen altijd een grote vreugde. Maar het werd ook verbonden met de dienst van de zonnegod bij de Romeinen. Er zijn allerlei godsdiensten aan verbonden. En nu heb je altijd mensen gehad die daarom dat kerstfeest maar niks vonden. Ook in de tijd van de reformatie, ook in het begin van de gereformeerde kerk in Nederland, de Neder-Duits gereformeerde gemeente zoals die toen heette, is dat heel sterk geweest. Maar een heel sterke actie om het orgel eruit te krijgen, het kerstfeest. Geen van beide is gelukt. Zelfs bij de meeste orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben ze het orgel en het kerstfeest. En waarom ook niet? Ik doe er altijd heel nuchter over, dat kerstfeest. Ik heb helemaal niets te maken met het Mithras-eredienst en ik heb niks te maken met de zonnegod. En ik stel alleen maar vast dat het de donkerste tijd van het jaar is. En als je een feest van het licht wil hebben, dan moet je dat in die tijd doen. Als je mij vraagt wanneer de Heer Jezus dan wel geboren is, dan zou ik eerder denken, nu, tijd van het loofhuttenfeest. Dat is nog steeds aan de gang, dat weten jullie natuurlijk allemaal, hoop ik. Dat is tenminste wel een Bijbels feest, kerstfeest niet. We noemen dat Joodse feesten, maar dat is fout, dat zijn de Bijbelse feesten. Niet dat wij ze moeten onderhouden, we zijn geen Joden, maar we leven wel met het volk mee, vanwege de bijzondere betekenis. Maar dat zou, daar ga ik nou niet voorrekenen, dat zou eigenlijk beter geschikt zijn als de tijd ook dat de Heer Jezus vermoedelijk geboren is. Maar het is niet zoals bij Jerobeam een verkapte vorm van afgoderij. Die wortels, ja, ik heb wel eens gehoord dat afbeeldingen op speculaties oorspronkelijk ook Germaanse heidenen afgoden voorstellen, maar ik eet er geen speculatie minder om. En dat is hier ook zo, het gif is er al lang uit. Niemand heeft die associatie nog. De associatie is ten diepste, waar ook het feest van de zonnegod mee te maken had, met de midwinterdag. De donkerste, niet de koudste, maar de donkerste dag van het jaar. Ik woon nu op 6 hoog en ik heb nog nooit zo meegeleefd met het weer als toen ik vroeger tussen de bomen in het bos woonde. Toen zag je niks, je wist nauwelijks wat voor weer het was. Nu zie je dat veel intenser en dus ik beleef ook veel intenser de langste en de kortste dag. Dus en de vreugde dat het dan weer langer licht gaat worden. Ja, nee, alsjeblieft zeg, laten we het op 25 december houden. En afgodische ideeën komen daarbij niet bij ons op. Maar dat was bij die feesten van Jerobeam heel anders. Dan was het dus omgekeerd. Het begon als een zogenaamd Joods feest, een feest van de Heren. Maar het gebeurde onder de verkapte vorm, waarbij eigenlijk dus een kalverdienst ontstaat. Ik zei wel dat ik van de week ergens een lezing over Hosea had. En daar komt het ook in naar voren, dat Hosea aanklaagt wat daar in Bethel en in de Gilgal gebeurde. Wat in feite pure afgoderij was. Al die dingen daaromheen waren ook pure afgoderij. Dus in die zin, ik ben blij dat u toch gevraagd hebt, geachte vraagsteller. Maar ik zou er niet te veel over wakker liggen. En dat doen we gelukkig ook niet. We hebben vele diensten. Ik vind het eerlijk gezegd, maar dat is natuurlijk mijn zwakheid. Een van de mooiste tijden van het jaar. Ik heb een grondige hekel aan de winter. Maar die wordt opgehaald door twee dingen. Doordat er dan schaatswedstrijden zijn. Waar ik niet aan meedoe. En omdat het kerstmis is. En voor de rest.
Mag ik daar even op aanhaken? Want ik heb net aan Eikens gevraagd, maar ik heb geen antwoord van hem gekregen. Maar misschien kunt u dat wel. Wij gaan volgende week, of morgen ga ik naar Monza. Neem ik mijn schoonvader mee. En dan vind ik het leuk om eens met hem te gaan eten.
In Monza? Ja, wou je van mij het adres van een goed restaurant?
Ja, maar nu komt het. Dat hele dorp zit vol met spinnenwebben en Halloween-achtige toestanden. Vandaag stond er op zit iemand die daar heel erg voor waarschuwt. Vorig jaar zijn we toch gezellig wat gaan drinken. En nu vroeg ik aan Eik van, wat zou jij nou doen? Maar hij is wel bij de tennisclub een bakje koffie wezen drinken, waar ook allemaal dat soort toestanden hangen.
Mag hij dat zomaar openlijk vertellen, Eik? Ja, kijk, Halloween is een heel ander geval. Halloween kon alleen maar opkomen bij de secularisatie. Het achteruitgaan van het christendom ontstaan er leemten waardoor kinderen dit soort gekke dingen aangeleerd krijgen. Maar het boeiende, en ook dus vandaag christelijke kinderen, want het is allemaal zogenaamd onschuldig. Maar het boeiende is, wat betekent Halloween, weet je dat? Kijk, voordat je nou naar Moonshow gaat, moet je dat toch eerst eigenlijk wel even weten.
Ik ga gelijk nakijken.
Nee, dat ga ik je vertellen.
Oh,
heel fijn. Hallow is heilig. Onze vader begint met hallowed be thy name. En Halloween is een afkorting van even. Het is de heilige avond. En waarom is het de heilige avond? Omdat het de volgende dag, het is toch 31 oktober, het is de volgende dag is het Allerheilige. Ja, oké, natuurlijk, we moeten het uitbuiten. Maar het is de volgende dag Allerheilige. En zelfs in de 19e eeuw kon je onder de boeren, ook onder de protestantse boeren, die leefden nog heel erg met die oude kalender, met al die heiligen erop en ook Allerheiligen. Want in november, ja, dan begint toch echt een beetje de winter voor het boerenleven. Dus dat waren ze zich heel goed bewust, terwijl vandaag geen protestant eraan denkt. Maar het was dus de heilige avond die voorafging aan Allerheiligen. En het is een beetje hetzelfde, nou ja, laat ik er niet te veel bij horen, maar met 30 april 1 mei heb je een soortgelijk probleem. Daar waren wel oude Keltische afgoderijfeesten aan verbonden. En dat heb je hier een mooi voorbeeld van een christelijke naam, want Halloween is een totaal christelijke naam, verbonden aan eigenlijk iets wat ook christelijk was, die Allerheiligen, 1 november, maar wat tegelijkertijd van huis uit een heidensfeest was. En nu gaat het christelijke naar de achtergrond. En het heidense komt naar voren. Datzelfde gebeurt natuurlijk in de wereld met kerstfeest. Want iedereen viert kerst. Zelfs de grootste heidenen, de grootste atheïsten. Waarbij het christelijke element volledig op de achtergrond verdwenen is. En dan de heidense elementen weer kans krijgen om naar voren te gaan. Maar dat moet ons niet van weerhouden om kerst te vieren. 1 november, daar heb ik verder niet zoveel mee.
Hetzelfde gebeurt nu ook onder Pasen, hè?
Ja. Ja.
En het commentaar was, dat was een mooie gelegenheid om Roermond op de kaart te zetten.
En wat is nou het heidense daarvan?
Nou, dat eigenlijk het niet meer gaat om de Heer Jezus op de kaart te zetten. Maar
ja, nou, kom op. Dat betekent gewoon dat dit is gewoon de eerste keer dat het onder de rivieren gebeurt. Dat het ook mooi is om daar steden te vinden waar ze bereid zijn dat te doen. Ik vind bijzonder dat zo ontzettend veel mensen in Nederland naar de passie kijken en je hoopt wellicht dat ze dat van opsteken. Ik zou niet weten wat, wel heel weinig, maar dat beetje wat je ervan op kan steken, Je kunt altijd bij die dingen klagen over de ontkersteling. Je kunt ook zeggen, wat mooi, het is toch nog zo'n gelegenheid dat een heleboel mensen toch nog weer even met de Heer Jezus en zijn leidersverhaal geconfronteerd worden. En wie weet wil de Heer dat gebruiken. Er was nog iets anders wat ik daar bij wou zeggen, maar dat weet ik. Kijk, bij Pasen heb je hetzelfde verhaal. Het heet in het Duits Ostern en in het Engels Easter. En dat komt allebei van de godin Ostara, dat is de godin van de lente. Maar je haalt het niet in je hersens om Pasen daarom niet te vieren, omdat het oorspronkelijk het feest van de lentegodin was. En bij Pasen is dat ook weer typisch, dat hoort toe thuis in de lentetijd. In dit geval ook omdat de Heer Jezus daadwerkelijk in die tijd gestorven is, op de 14e van de maand Nisan, in de lentemaand. Maar daardoor zie je ook waar de ontkersteling doorwerkt, dat Pasen het feest wordt van de eieren en de paashaas. Die aan oude vruchtbaarheidssymbolen verbonden zijn. Maar je moet je als christen daar nog niet. Je hebt christenen, daar word ik een beetje kriebelig van, die met het vingertje omhoog ons waarschuwt tegen al die heidense achtergronden. Daar staan wij toch boven, kom op zeg. Wie denkt er nou met paas als degelijk christen aan de paashaas en aan eieren? En wie denkt er nou bij kerstmis aan, zelfs die kerstboom en al die dingen? Je denkt helemaal niet aan die heidense achtergrond. Dat laten we over aan de heidenen. En die doen het ook, want die hebben niks anders. Dus die jatten ons kerstfeest, want dat is het intussen, om hun eigen feestje te vieren. Nou, we leven in een vrij land. Dus alsjeblieft, wij concentreren op de dingen die voor ons belangrijk zijn op die dagen. En wat oorspronkelijk de achtergrond er was, dat zit ons niet zo erg dwars. En als jullie het anders over denken, allemaal prima. Broeder Willem, zegt deze andere vraagsteller. Zelf denk ik dat God de bergen lief heeft. Onder andere de berg Silo, maar dat zal wel Sion zijn. In verband met Abraham en zijn zoon Isaac op de berg Moria. Een geweldig vertrouwen van Abraham op God. Ja, natuurlijk. Maar toen ik het las, toen dacht ik bij mezelf een vraag waar ik nog niet eerder naar gekeken had. Is er nog enige andere berg in de Bijbel te noemen die God lief heeft? Dat is wel een bijzondere uitdrukking. Sinaï wordt ook een berg gods genoemd. De berg gods, Horeb. Mozes komt aan bij de berg gods, dat is Horeb. Dus dat zijn bergen waar God op een bijzondere wijze zijn naam aan verbindt. Sinaï en Sion. Het gebergte van Bazan, daar wordt op Psalm 68 heet eigenlijk ook een gebergte gods. Maar Sinaï en Sion zijn natuurlijk ook tegelijkertijd een fraai contrast. Denk maar aan Hebreeën 12, waar die twee bergen tegenover elkaar gesteld worden. Paulus doet dat ook in Galaten 4. Als symbolen voor het systeem van de wet, het bestel van de wet en het bestel van de genade. Wij zijn verbonden met de berg Sion in de geestelijke figuurlijke zin. God houdt van de berg niet omdat hij van bergwandelen houdt of zoiets. Het gaat niet om dat hij van bergen houdt, het gaat erom, hij houdt van deze berg omdat hij verbonden is met David en met de tempel. Dat is de plaats waar God woont. Een van de allergrootste dingen die in het land gebeurd zijn, in het beloofde land. Anders dan bij de tabernakel, daar daalde de wolkolom ook neer, maar dat was bij de Sinaï. En na de Babylonische ballingschap wordt de tempel herbouwd, maar er is er geen neerdaling van de wolkolom. Geen neerdaling van de Shechina, zoals de rabbijnen dat noemden. Maar een van de meest grootste gebeurtenissen in de hele geschiedenis van Israël is dat neerdalen, in 1 Koningen 8 meen ik, het neerdalen van de heerlijkheid des Heren op de tempel. Daar woonde God. Heel concreet. De hemel der hemelen kon hem niet bevatten, zegt Salomo. En tegelijkertijd wil hij wonen daar in dat tempelgebouw. Dat is een van de redenen waarom ik zo graag op dat tempelplein ben. Het is heel bijzonder. Er hangt een bordje van de staat Israël dat een glimp van die heerlijkheid er nog altijd aanwezig is. Nou ja, dat is voor de toeristen, dat weet ik niet zo. Maar misschien is het ook wel een beetje mooi gezegd. Wat ook heel treffend is in dat verband is Ezechiël 9 tot 11. Waar die wolkolom zich vlak voor de val van Jeruzalem door de Babyloniërs zich terugtrekt uit die tempel. Zoals de drenkelingen van het schip gehaald worden voordat het schip definitief ten onder gaat. Het schip zal ten onder gaan en de Heilige Geest trekt zich terug. De Shechina, het komt op hetzelfde neer. En dat gaat heel traag, heel langzaam. Met grote aarzeling. Als iemand die eeuwen op die plek gewoond heeft, ongeveer 5 eeuwen, met grote vreugde, ondanks alle ontrouw van Israël. Dat was zijn plek. En met grote aarzeling trekt hij zich terug. En hij is sindsdien nooit weer teruggekeerd. Totdat...
Jezus in de tempel kwam.
Dat is ook mooi. Dat dacht ik niet, dat is niet het goede antwoord. Maar het is wel een goed antwoord. Toen de Heer Jezus in de tempel kwam, in hem woonde de Shechina. Als hij naast de tempel staat, dan zegt hij, breek deze tempel af. Waar heeft hij het over zijn lichaam? Het is heel bijzonder. Als Haggai erover spreekt, dat de heerlijkheid van God op deze tempel zal komen, dan kan het zijn dat hij gedacht heeft aan de Messias. Want in hem woonde de Shechina. Dat is een goed antwoord. Maar de Shechina zal ook letterlijk terugkeren tot de nieuwe tempel in het Messiaanse Rijk. Waar lezen we dat? Kom op, de schoolmeester in mij wordt weer even wakker. Ezekiel, wie zei dat? Ja, ik hoorde het van twee of drie kanten. Een damesstem hoort, ja. Heel goed, hoofdstuk 43. En dan tussen die lijn, tussen 1 Koningen 8 ongeveer en Ezekiel 43, ligt een eindeloze afstand. Nee, ja, Ezekiel moet ik zeggen, Ezekiel 9 tot 11, waar de Heilige Geest zich terugtrekt, de Shechina. Al die eeuwen niet. Heeft de Joden heel bezig gehouden. Waarom was er in de Tweede Tempel geen neerdaling van de Shechina? En was ook geen ark meer. De ark was buitgemaakt. En er werd als troost gezegd door Jeremia, dat zullen jullie niet meer aan denken, ark is weg. Toen bij het sterven van de Heer Jezus het voorhangsel scheurde, konden de priesters naar binnen kijken. En wat zagen ze? Niets. Geen ark, geen wolkolom. Maar het komt allemaal weer terug. Maar dan inderdaad in Christus. Ezekiel 43. Ja, en wat de vraagsteller ook zegt, er zijn drie redenen om die rots bijzonder te vinden. Je krijgt tegenwoordig nauwelijks toestemming om de rotskoepel binnen te gaan. De laatste keer dat ik er was, was met mijn oudste zoon en we moesten heel wat instanties aflopen voordat we die toestemming kregen om met een Arabische gids die plek mee binnen te gaan. En dan zie je daar die rots in je verbeelding, want zeker kunnen we het niet weten. In je verbeelding is dit de plek waar Abraham zijn zoon offerde. Maar het is ook dezelfde plek waar David offerde op de dorstvloer van Arafna. Het is de plek waar het brandofferaltaar in de tempel heeft gestaan. En dat de moslims geloven dat Mohammed uit de hemel gevaren is, dat vergeten we dan maar. Maar het is alleen al heel erg bijzonder. Heel erg bijzonder. Nou, ja, dat waren de twee schriftelijke vragen. Dan krijgen we nu de mondelinge vragen. We hebben nog een paar minuutjes over.
Ja.
Gaat u gang.
Vers 20 van deze psalm.
Ja.
Het gaat over de rots waar het water uit vloeit. En Paulus zegt ergens dat die rots Christus was.
Ja, 1 Korinthe 10.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik daarom een Messiaanse psalm wil zijn.
Oh!
Nee.
Want dit is maar een heel klein onderdeeltje in deze hele psalm, die wolkolom. Een van de vele voorbeelden van Gods trouw ten opzichte van Israël. Ondanks dat ze zo weerspannig waren, dat hij ze water uit de rots gaf enzovoort. Nee, dat is niet de reden, denk ik, waarom het een Messiaanse psalm is. Want wat u zegt van het water, kunt u ook zeggen van het manna. In Johannes 6 vergelijkt de Heer Jezus zichzelf met het manna, het brood uit de hemel. Hij zegt dat brood dat uit de hemel neerdaalde elke dag voor Israël, dat ben ik zelf. Ik ben het brood des hemels uit de hemel neergedaald. Dus in die zin, al die hemel van dat soort voorzieningen die hier genoemd worden, die herinneren ons aan Christus zelf. Maar dat is nog niet de reden, denk ik, om het een Messiaanse psalm te noemen. Dat gaat over David. Ik dacht dat u wat anders ging vragen. Vers 25, het brood van de machtigen. Andere vertaling, het brood van engelen. Als u thuis bent in de klassieke muziek, dan kent u het werk van César Franck, Panis Angelicum. Engelenbrood. Wat is engelenbrood voor iets? Kun je dat kopen? Wat?
Heb je een lied van Panis
Angelicum? Ja, natuurlijk. César Franck. Wat is brood der engelen? Hier staat machtigen, ja. Goed, het gaat over engelen. Er is een oude Joodse traditie die zegt dat niet alleen Israël van dat heerlijke manna had, maar de engelen ook. Dus niet alleen Israël at ervan, maar de engelen ook. Dus die machtigen zijn hier geen mensen, maar dat zijn algemeen bevindende engelen. Zo zijn er nog wel meer van die kleine puntjes waar we allemaal bij stil hadden kunnen staan. Maar dan gaan we ons verliezen in details. Dus dat is vaak leuker bij de vragenbespreking dan dat in de lezing zelf te doen. Wie nog meer?
Efraïm, je had het eerst geboorterecht.
Ja.
En dan krijg je een dubbel deel. Waar bestond dat voor Efraïm uit, terwijl het op de zij gesteld is?
Het is op zichzelf natuurlijk al heel bijzonder dat er altijd 12 zonen van Jacob zijn. Er zijn altijd 12 stammen, er worden vele opstammingen gegeven. Maar in feite zijn het er 13. Het zijn de 11 zonen van Jacob plus Efraïm en Manasse. Jozef is dubbel. En toch bij alle opsommingen zijn het er 12. En er is dus altijd eentje die...
Niet altijd hoor, er is ook wel eens niet er één minder.
Ja oké, maar ik bedoel, het zijn er nooit 13. Er is altijd eentje die sneuvelt. In de openbaring 7 worden ze alle 12 opgesomd. En wie ontbreekt er dan?
Dan.
Ik zei het al hè, wie ontbreekt er? Dan. Dan ontbreekt. Maar, zo, dus even, maar omdat Jozef zelf het eerste geboorterecht had, kreeg hij een dubbel deel. Vandaar dat beide zonen meetelden als stammen van Israël. En zoals altijd, of zo vaak, de oudste moet wijken voor de jongste, was het hier ook. En dat dubbele deel van Efraïm, dat kwam dus tot uitdrukking in de omvang van zijn landgebied, neem ik aan. Dat was ook een heel groot gebied. Maar vooral natuurlijk in de leidende rol die hij ging opnemen. Hij was de eerstgeborene van de eerstgeborene. Dus de leidende rol, die viel hem als vanzelf toe. En het is geen toeval, zei ik al, dat en Jozua en Jerobeam allebei uit dat Efraïm waren, uit dat tienstammenrijk. Of uit de stam Efraïm moet ik zeggen. Vlissingen, jullie zijn zo ver gekomen dat jullie ook wel een speciale voorrecht hebben om een vraag te stellen hier in ons midden. Ze schrikt er helemaal van. Geen speciale. Hoe? Je won het een leerzame avond, daar ben ik blij om. Ja, want als je zo'n end rijdt, dan wil je ook een leerzame avond hebben. Dat kan ik me voorstellen, ja. Heel leuk dat jullie er waren. En we hebben nog een gast vanavond, die ook nog niet eerder geweest is. Uit Van de Veluwe helemaal, dat is ook mooi. Heb jij ook nog een vraag voor ons? Oké. Wie nog? Ga je gang, naamgenoot. Relatie tussen wat en wat? Tussen geloof en bekering?
Oproep tot geloof en bekering.
Ja. Ja. Dat is, gebeurt niet vaak dat als ik Bijbelse vragen beantwoord, dat er ook een vraag over de Dordtse leerregels bij zit. Dus dat is een bijzonder gedenkwaardig moment. Ik las vandaag een prachtige vraagbeantwoording van dominee Cor Haring. Op CIP afgedrukt, maar dat kwam van een andere site, een Revo-site, waar hij vragen beantwoordde. En dat vond ik heel erg mooi. Over de ene kant de vastigheid dat alle bekering uiteindelijk Gods werk is, van God komt. En aan de andere kant dat dat niets afdoet van de verantwoordelijkheid van de mens. In het Nieuwe Testament vind je het bevel van geloof en bekering naast elkaar. Grappig dat het die volgorde is, als je dat correct geciteerd hebt. De Heer Jezus en Johannes de Doper ook al beginnen met bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabij gekomen. Dat je ook vertaalt als heb berouw. Bekering is dan vooral berouw hebben over je zonde. Kom tot God met verootmoediging over je zonde. En geloof volgt daarop, want in deze toestand waarin je je zondigheid erkent, krijg je het zicht van God op de Verlosser. En geef je je in geloof aan de Verlosser over, aan God over, die in hem verlossing schenkt. Dus daarom zou ik een andere volgorde nemen, maar dat is natuurlijk niet zo belangrijk. Ze horen allebei bij elkaar. Alleen berouw zonder geloof zou heel erg zijn. Dan blijft iemand in het berouw over zijn zonde steken. En dat is heel tragisch. Het omgekeerde is ook tragisch. Geloof zonder berouw. Dat is zoals de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier zegt. Dat is het zaad dat terstond met vreugde opkomt. Dat heeft geen diepgang. Waar het evangelie terstond met vreugde aangenomen wordt. Zonder dat er verootmoediging aan te pas komt. En bezinning op wie je bent als mens. En waarom je eigenlijk verlossing nodig hebt. En dat gevaar is natuurlijk ook heel groot. Beide gevaren zien wij in ons land ruim voor handen. Mensen die blijven steken in de verootmoediging en niet zich durven toe-eigenen wat God de zonde aanbiedt. En daar vond ik dat antwoord zo mooi van dominee Haring. Maar omgekeerd ook heel veel mensen die een oppervlakkig geloof hebben, die makkelijk zeggen die Jezus voor onze zonde gestorven, zonder dat ze zich realiseren wat ze zeggen. Daarmee zeg je namelijk dat je van nature zo verdorven mens bent, dat je de doodstraf verdiend hebt. En dat een ander voor jou die doodstraf heeft ondergaan. En dan zou je wel eens willen dat ze voordat ze terstond het woord met vreugde aannemen, wat meer traantjes over hun zonde gelaten zouden hebben. Op de Evangelische Hogeschool, waar jij heel lang geleden op gezeten hebt. Daar hadden we heel vaak die discussie. Ik weet niet of je dat ook nog meegemaakt hebt. Heel vaak die discussie, waarbij ik dan probeerde die twee kanten naast elkaar te laten staan. Want daar zat je dan met evangelischen en revo's en grevo's en baptos en vergo's en evo's, allemaal bij elkaar. Wat zeg je?
En heel veel ego's.
Heel veel ego's. Wauw, diep. En heel veel ego's, die zat je allemaal bij elkaar, ja. En er waren dus bij die zekerheid van het geloof hadden, maar nog wel wat konden gebruiken op het punt van verootmoediging en zelfkennis. En anderen die veel zelfkennis hadden, of althans enigszins, maar niet de zekerheid van het geloof. Nou, ik weet niet of dat iets met jouw vraag te maken heeft, Willem. Er is een bevel tot geloof. Romeinen 1 spreekt over geloofsgehoorzaamheid. En dat doet het slot van Johannes 3 ook. Geloven is een daad van gehoorzaamheid. God beveelt je te geloven. Stelt uw vertrouwen op de Heer Jezus. Gelooft in de Heer Jezus, zegt Paulus tot de stokbewaarder. Dat is een bevel. Bekering is een bevel, is geen vrijblijvendheid. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden en onwetendheid, alom dat de mensen overal zich moeten bekeren. Handelingen 17. Dat is een bevel, er staan heel veel mensen niet bij stil. Maar het is nooit een kwestie van vrijblijvendheid, het is een bevel. Je moet je bekeren, je moet tot God terugkeren. Je moet in geloof het evangelie aannemen. Dus, niks mis mee lijkt me. Hoe kom je aan die vraag?
Nou ja, dat speelt gewoon bij je, omdat de kerkdienst is natuurlijk zo belangrijk. Mensen kunnen gewoon, nou ja, je gaat maar. Maar als de catechisme zegt het ook, het wordt voor de gelovigen wordt het hemelrijk geopend, maar voor de ongelovigen gesloten. Zit je in de kerk, denk je van nou ja, oké, morgen, ik stap er weer uit. Maar is dat zo? Ja. Stappen we er zomaar uit of zeggen we, heren, heb ik het aangenomen of ga ik gewoon mijn gang en denk van nou ja, morgen weer en, of volgende week zondag weer.
Ja. Ja, tussen die twee groepen waar we het net over hadden, heb je natuurlijk een hele groep en die vind je in alle kerken en kringen van de meelopers. Vroeger was het natuurlijk gigantisch groot, want iedereen in een dorp die ging naar de kerk. Want anders kreeg de bakker en de slager geen klanten meer in de winkel, als je de kerk in de steek liet. Dus iedereen ging naar de kerk. Nu gaan mensen naar de kerk in het algemeen omdat ze gemotiveerd zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat je in de meeste kerken en kringen nog steeds meelopers hebt. Die niet tegenover hun vrouw willen zeggen dat ze eigenlijk geen zin hebben. Tegenover de kinderen niet. De heleboel mensen die daar zitten als een godsdienstige verplichting. En dat zijn er van verre staanden als je die vaktaal kent. Ze hebben die verootmoediging en dat bekommerdheid nog nooit meegemaakt. En ze zouden ook niet willen zeggen dat ze bekeerd zijn of dat ze de zekerheid van het geloof hebben. Of als ze het zeggen, dan jokken ze. En dat is ook nog een behoorlijke grote tussengroep, denk ik zo. Ben ik bang. Nou ja, als ik revo-vaktaal ga gebruiken hier, dan heb je natuurlijk meteen mensen die zeggen, ja, maar dat betekent het helemaal niet. Dus dat had ik niet moeten doen, Els. Dat was dom. Maar van verre staande, daarmee heb ik altijd het idee, maar je kunt me corrigeren, jij zit daar beter in dan ik, dat de mensen zijn die wel in de kerk komen. Ik ben wel zulke mensen ook tegengekomen, die zijn ook helemaal niet bekommerd. Die hebben eigenlijk zichzelf al verzoend met de gedachte dat ze er toch niet bij horen. En die van een afstand toekijken wat er allemaal gebeurt. En als het God mocht behagen toch nog eens een keer aan te spreken, nou ja, dan merken we het wel.
Maar hebben we ons dus eigenlijk over de bekommerden en de van verre staan, of de Heer ze nog eens naderbij wil brengen?
Ja, oké, maar bekommerd is een beter stadium dan van verre staan er toch?
Ik denk dat het een beetje dezelfde
zijn. Dat ze hetzelfde zijn? Oh, nou, dan ga ik vanaf nu een nieuwe terminologie invullen. De van verre staande, die geloven het wel. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Zo denk ik dat, heb ik altijd gedacht. En de bekommerden, die zijn juist in hun zielen aangeraakt door de Heilige Geest, hoop je maar. En die beginnen het besef van zonde te krijgen, maar weten niet of ze zomaar mogen zeggen dat nu ook dat evangelie voor hen is. Die zijn voor in mijn beleving altijd, maar ja, hoor eens, een stuk verder dan die van verre staande. Dat zijn de mensen die horen, ja, nee, voor mij is het niet. Maar luister.
Oh, dat
kan ook. Wat is dat? Wat zei je, Mart?
Nee, ik zei ouderen pas
weer. Jazeker. Ik leer altijd. Ik leer meer dan je denkt. Ja, wacht even. Kees was eerst. En dan pas Willem. Kees. Nee, ken ik niet.
Okay. Daar wordt het ook messiaans genoemd, omdat van Christus zelf Psalm 78, vers 2 citeert.
Oh ja, dat zei je in het begin.
13, vers 35. Ja, daarom heb ik dat inderdaad ook zo genoemd. Want dat was echt op hem van toepassing, omdat hij ook in gelijkenissen sprak.
Ja, Matthäus 13, vers 35, hè? Daar wordt hier ook naar verwezen, ja. Ja, maar kijk. Ja, dat weet ik wel. Ik moest er even over nadenken toen jij dat zei, want dat had ik eigenlijk niet zo voor de geest staan. In dat geval zou je moeten zeggen dat Asaf, want die is de ik-figuur hier, hij is de schrijver, dat Asaf een type van Christus zou zijn. Maar je kunt ook zeggen, als die vers 1 staat, mijn volk, dat het de Heere God is zelf die spreekt. En nou, alle gevallen waar de Heere God spreekt in de ik-vorm, messiaans te noemen, dat is, zal ik nu wel wat verder gaan. Maar dus ook dit is voor mij niet de reden om het een messiaanse psalm te noemen. Alleen al vanwege deze verwijzing in Matthäus.
Is het wel zo dat Jezus dan deze psalm
ziet? Ja, dat staat hier ook aan het eind in Matthäus 13, vers 35. Dat gaat natuurlijk over de gelijkenissen. Want je hebt het, er staat hier, ik wil mijn mond met spreuken overdoen. Dat kun je ook vertalen als gelijkenissen. En dat wordt daar aangehaald als het feit waarom de Heer Jezus gelijkenissen uitlegde om diepere geestelijke waarheden uit de toekomst te doen. Maar ja, dat vind ik niet zo'n sterke reden om het een messiaanse psalm te doen. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Nee, voor mij gaat het om de figuur van David. Dus meer in typologische zin. Bij psalm 88, de volgende keer hebben we dat ook een beetje zo. Willem, je hebt het laatste. Oh nee, jij hebt het laatste voorlaatste en ik het laatste.
Aan de kant te zetten.
Ja.
Waar komt dan die liefde vandaan?
Ja, als je stoute kinderen hebt, en hele stoute kinderen, die van jou niets meer willen weten en die van God niets meer willen weten, dan heb je datzelfde gevoel, datzelfde besef. Het staat zo mooi in Hosea ook in de Statenvertaling, mijn hart rommelt over Efraïm. Mijn ingewanden rommelen over Efraïm. Dat is ook heel plastisch, geen moderne vertaling zal het meer zo overnemen, maar het staat er wel letterlijk. Daar zijn de ingewanden dus een beeld van het gevoelsleven eigenlijk. Dat is ook wel een beetje begrijpelijk. Als je darm- en maagklachten hebt, is dat 90% van de gevallen psychische oorzaken, niet waar. Dus dat iets met gevoel te maken was een heel oud besef. Als je in de stress zit, dat je dat het op de maag kan slaan, op je darmen. Dus dat heel oude associatie van gevoelsleven en ingewanden, dat vind je in de Bijbel ook al terug. Mijn ingewanden rommelen, dat geef je dan vrij weer in de vertaling met ik ben innerlijk diep bewogen over Efraïm. En het blijft mijn volk. Denk erom, Efraïm hoort er aan het eind ook weer bij. Hè? Ik zei over de vereniging van de 2 en de 10 stammen. Dat betekent, God laat Efraïm ook nooit los. Van de week trof het mij, Israël, de 10 stammen hebben 17 koningen gehad. Ik geloof dat er geen één bij is waarvan staat dat die deden zo recht is in de ogen des Heeren. Geen één. Bij Juda had je er nog 7. Van die 17 koningen van 10 stammenrijk zijn er ook maar 8 in hun bed gestorven. De anderen werden allemaal vermoord. Het is eigenlijk zo gruwelijk. Maar als je de kerkgeschiedenis leest, heb je datzelfde gevoel. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Gruwelijk. Wat we elkaar hebben aangedaan, wat we de Heere God hebben aangedaan, dat het allemaal nog maar kan. Dus er is een heel sterke parallel. Dat betekent niet dat de kerk nou het Israël van God is, dat bedoel ik helemaal niet mee. Maar wel dat er een parallel is in hun geschiedenis, een geschiedenis van ontrouw. Zeker ook naar Israël zelf toe. Israël heeft van niets en niemand zoveel te lijden gehad als van de christelijke kerk. En dat dan toch, als ik die woorden zo mag overnemen, God ook van de kerk, van de gemeente zegt, mijn ingewanden rommelen ook over haar. Dat is een heel bijzonder teken van liefde. In Hosea, ja, ik zei u al, we zijn daarmee bezig. In Hosea 1 tot 3 vind je ook dat Hosea moet trouwen met een vrouw van de Heere God van tevoren al voorspeld dat ze hem ontrouw zal worden. En hij moet dat doen. En hij krijgt 3 kinderen. Het eerste is van hem en van die andere 2 weet hij dat niet eens zeker. Het is 1 doffe ellende. En als ze dan tenslotte een beetje in de mist verdwenen is, dan zegt hij in hoofdstuk 3 zo, dan moet je er weer terughalen. En de band weer aanknopen met hem. Nou, er staat niet bij of hij geprotesteerd heeft, maar je kan je toch voorstellen. Hij zegt, oh Heer, alsjeblieft. Ik heb alleen maar ellende met haar meegemaakt. Moet ik haar nou ook weer terugnemen? En dan zegt de Heer, dat is wat ik met Israël doe. En dat is ook wat hij met de kerk doet. Dat er uiteindelijk een verzameling van ware christgelovigen zal overblijven. Dat wat ook de kerk in de kern is. Zoals de Heidelberger zegt, de heilige vergadering der ware christgelovigen. Dat is wat de kerk in het innerlijke is, naar binnen toe, wat God ziet. Dat is de optelsom van al die ware christgelovigen in alle kerken en kringen. En die samen zijn gemeente, die samen zijn kerk. Dat we kerk ook gebruiken voor een kerkgenootschap en voor een plaatselijke gemeente, weet ik het allemaal. Dat is allemaal afgeleid. Je ziet daar ook een, nou, dat is het laatste wat ik zeg, de spanning in de Heidelbergen. Want die Heidelberger zegt ook, je moet met gehouden je bij de ware kerk te voegen. En dan gebruikt de Heidelberger de kerk in een andere betekenis. Want als er een ware kerk is, is er ook een valse kerk. Maar als je eerst zegt, de kerk is de heilige vergadering der ware christgelovigen, dan is dat de ware kerk. Maar daar hoor je al bij vanaf het moment dat je tot geloof komt. Dan hoor je al bij die kerk. Maar als je zegt, je moet je bij de ware kerk voegen, dan is daarin verondersteld dat er ook verschillende openbaringen zijn van die kerk. En dat de een waarder is dan de andere. Toen had je de keuze uit 2, nu uit 200, maar toen waren er 2. En waar de een was de waarde en de ander was de valse.